Precies 5 maanden geleden waren wij in Filippenzen hoofdstuk 2. En daar nemen we vandaag de draad weer op. Wij hadden besproken het eerste deel van het hoofdstuk, namelijk vers 1 tot en met 8. Dat uitliep op de dood, ja, de dood des kruises. En daarna komt de ommekeer in vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dit is eigenlijk het grote thema. Nou ja, van heel de Bijbel. Feitelijk. Het is dat thema dat werd aangekondigd, min of meer, in het Oude Testament. Meer omdat het wel degelijk gebeurt en het is het onderwerp. En dat min, dat wil zeggen dat de details daarvan dan toch in het Oude Testament verborgen waren en bleven. Dat is niet omdat ik dat vind, maar omdat het gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. Er staat in 1 Korinthe staat dat als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Kortom, als ze geweten hadden dat hij aan de andere kant uit de dood zou opstaan, dan zouden ze hem er niet ingejaagd hebben, dan hadden ze hem liever aan deze kant gehouden. Want nu is hij de eerstgeborene geworden van een nieuwe schepping. En nu heeft God hem dus uitermate verhoogd en hem een naam gegeven welke boven alle naam is en wat er verder maar staat. En dat is het grote thema. Feitelijk is dat dus ook de essentie van heel de evangelieprediking. Ook niet omdat ik dat zeg, maar dat kun je zo nagaan. En dat hebben we vorige keer al een beetje gedaan, want vorige keer waren we onder andere in Handelingen 2. En dat is de officiële eerste openlijke evangelieprediking. Ook dat staat erbij, want er staat dat Petrus zegt, het is mij geoorloofd. Eindelijk moet hij gedacht hebben. Maar hij zei, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En vervolgens verkondigde hij de opstanding en hemelvaart van Christus. Iets dat hem voor die tijd inderdaad verboden was. Vandaar die woordkeus. Want het werd hem verboden in bijvoorbeeld Matthäus 16. Toen de Heer vroeg, wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, maar je moet wel je mond houden erover. Lees het maar na, staat er echt. Hij mocht er niet over spreken, ze mochten het niet openbaar worden, niet openbaar maken. En die woorden heb ik inderdaad wel een keer of 20, ik heb geen lijstje bij me, maar die heb ik wel een keer of 20 gelezen, meer dan 20 keer. Alleen al in de evangelie, waar de Heer zegt tot zijn discipelen dat ze er niet over mochten spreken. En de meest voor de hand liggende reden daarvoor is, zover was het ook niet. En als ik er een moet noemen, Marcus 6, daar staat het, Marcus 9, sorry, bijvoorbeeld, daar staat het ook gewoon bij, hè. Ze hadden de verheerlijkte Christus gezien op de berg der verheerlijking. En de Heer zei, denk erom dat je er niet over praat, totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. 9 vers 9. Ja, daarom kan ik hem makkelijk onthouden. Broer. Sommige teksten weet ik het precies. Andere is iets moeilijker. Maar iedereen kan dat vinden. Kortom, zijn dingen die weliswaar van oudsher aangekondigd werden, maar waar dan toch het een en ander onduidelijk aan is. Dat is ook de reden waarom zoveel van die oud-testamentische schriftplaatsen tot in onze dagen zozeer omstreden zijn. Men weigert namelijk ze te lezen zoals het moet in het licht van het Nieuwe Testament. Daar komt het op neer. Misschien heb ik u dat voorbeeld wel eens gegeven. Waren wij vorige keer al in Psalm 8? Geloof het niet, hè? Wij waren in Psalm 2, onder andere. Maar bijvoorbeeld in Psalm 8 staan die woorden, staat die vraag over wie is die zoon des mensen. Zo meteen maar opzoeken dan nemen we zo'n draad op, hè. Daar staan die woorden, wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen, wie is dat dat gij hem bezoekt? Dat is vers 5. Maar ik neem aan dat u weet toch wie de zoon des mensen is. Ik weet met slechte statistieken, maar vanavond denk ik, ik geloof dat, dat de Heer zichzelf 68 keer in het Nieuwe Testament zoon des mensen noemt. Misschien zit ik ernaast, misschien heb ik ooit geteld hoe vaak de uitdrukking voorkomt, ongeacht wie hem gebruikt. Maar het is dé titel in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus feitelijk en een die hij zelf prefereert. Niet zoon van God, hè? Zoon des mensen. In de zin van, de enige echte betekenis, erfgenaam van Adam. En daarmee erf, want dat is wat het is, hè? In het Hebreeuws luidt zo'n term, zoon van Adam. Dat wil zeggen, hij is de erfgenaam van de belofte aan Adam. Hij zal namelijk de aarde en al wat er is, zou hij aan zich onderwerpen en daarover heersen. En Psalm 8 stelt de vraag, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Nou, het was David die het vroeg. Maar David zelf was in zijn dagen de drager van deze titel, zoon des mensen. Dat is het verhaal van Adam, maar wie was zijn erfgenaam? En toen was het Seth in plaats van Kain, nou ja, in plaats van Abel. En zeker ook in plaats van Kain, want die werd gedisqualificeerd. Abel ook, maar op een wat merkwaardige wijze. Maar toen maar weer. Ik heb die geschiedenissen, dus het werd Seth. En toen Enos, Kain, Amahal, El, en dan ga je zo het hele rijtje langs. En dan kom je uiteindelijk bij Terach, Abraham, Isaac, Jacob. En voor wat het koningschap betreft ga je dan verder via Juda en Perez. En dan kom je bij David uit. En bij David kom je dan uit. Als de rest vlug moet, dan neem je gewoon Matthäus 1, vers 1. Het boek van Jezus Christus. De zoon van Abraham, de zoon van David. En die worden genoemd omdat aan hen onderweg meer specifieke en uitgebreide beloften gedaan zijn. Uitgebreider dan die aan Adam. Maar fundamenteel is één verhaal en één lijn van erfgenamen. En die komt uiteindelijk terecht bij Jezus van Nazareth. Die dus inderdaad die titel draagt. De zoon des mensen. Heb je die nog? Ik heb aan te kijken of je dat nooit gehoord hebt. Dus, ja. Oké, dan. Ik hou mijn hand er even bij. We gaan zo terug naar Psalm 8. Dan zoek ik even gauw op. Ik hoop dat ik het tenminste vinden kan. Ik meen dat het Johannes was. Even kijken. Johannes, hoofdstuk 8. Dan zal het hoofdstuk 12 geweest zijn, hoop ik dan maar. Ja, Johannes 12. Waar staat in vers 34, want het gaat me helemaal niet om de context deze keer. Waar staat Johannes 8, vers 34. De schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Maar nou las ik hem met de verkeerde klemtoon. Want hij moet gewoon zijn. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Maar dat kun je wel zo lezen. Maar dan moet je wel weten dat Christus en Zoon des mensen synoniemen zijn. Dat wil zeggen, dat zijn twee verschillende titels voor één en dezelfde. Toch? Ja, niet om interessant te doen, want dit is vanzelfsprekend. Zo lezen wij het toch ook? Maar het bewijst dat de Joden, die dit geacht worden te zeggen, die scharen, dus heel goed wist dat de term Zoon des mensen een titel is van de Messias. En andersom, dat de titel Messias, gezalfde, een titel is van de Zoon des mensen. Kan niet schelen van welke kant je komt. Vandaar dat ik in de tijd verbijsterd was toen ik ooit ergens las, nee, in een theologisch werk, zo van over die titel Zoon des mensen. De geleerden die zeiden van ja, het betekent natuurlijk dat hij mens was. Toen denk ik, nou ja, daar kunnen ze je al om vermoorden, maar vooruit. Maar dat betekent natuurlijk dat hij mens was. En ja, het schijnt dat er nog iets meer met die titel aan de hand is, maar wat precies, dat weten we eigenlijk niet. En ik vind het toch dan weer mooi, zulke uitspraken. Maar ja, ze weten het heel goed, dus dat er wat bijzonders mee is, maar ze kennen het begrip niet. Hè? Het is zoon, namelijk erfgenaam en niet maar afstammeling van. Alle mensen stammen van Adam af. Dacht ik tenminste. Nou ja, dat geloof ik vooruit. Ja. Dat moet wel, want anders kan de Heer Jezus, die Zoon des mensen, niet het hoofd van die hele mensheid zijn. Hij is het hoofd van de familie. Mocht u nou toevallig niet van Adam afstammen, zal ik maar zeggen, hoort u ook niet bij die familie. En dan is de Heer Jezus ook niet voor uw zonde gestorven. Dan kunt u niet behouden worden. Zo simpel is dat. Het zijn essentiële dingen. Maar kijk, het is dus bekend, de titel Zoon des mensen. Bij de Joden is het blijkbaar geen probleem in die dagen. Dat is de titel van de erfgenaam van Adam. En dat is logischerwijze de Messias. En onderweg komt die titel dus toe aan David. Zoon des mensen. En aan Salomo, maar verder terug, Abraham, Isaac, Jacob. Toch? Nou goed. Nou weer terug naar de psalm. David dus. U kent de Davidster overigens? Magen David, het zegel, het teken van David. Dat is een zespuntige ster. Maar waar halen ze die zes punten vandaan? Wat heeft dat met David van doen? Komt van Adam. Het is de uitbeelding van het getal 6 in elk geval. En 6 is volgens de Bijbel het getal van de mens. En dus van Adam. En daarmee voor het voor de hand liggende teken, zegel. We noemen ze iets. Wapenschild. Ornament. Logo. Van de Zoon des mensen. De erfgenaam daarvan. Ik moet ook wel eens grijnzen, want iemand schreef dan weer. Die mensen hebben er verstand van, schrijven de boeken over en zeggen dan. Heraldiek is uitgevonden in de dagen van de kruistochten. Want toen kleedden die ridders zich allemaal zo sterk aan dat je ze niet meer kon herkennen aan hun neus. Of aan waaraan dan ook maar. En helemaal ingepakt. Dus als je moest weten wie het was, dan moest het ergens aan de buitenkant zichtbaar zijn. En dus werden bepaalde emblemen op hun wapenschilden en op hun kleed over het paard, weet u wel. En over de mantel en wat het maar was. Allemaal. Dat hebben ze toen uitgevonden. Dan denk ik, nou ja, in de Bijbel heb je het teken van David. Dat is niet 1000 na Christus, dat is 1000 voor Christus. Dus dat is 2000 jaar ouder. Bij nader inzien, wij kennen ook het wapenschild van Troje. Dat is zelfs nog van voor David. Of kent u dat niet?
Het wapenschild heeft al een paar, maar het wapenschild niet mee.
Nee, oh. Nee, dat is nou eigenaardig. Want het is ons Nederlandse wapen ongeveer. De rode klimmende leeuw. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik bedoel, maar dat idee van dat identiteiten worden uitgebeeld in tekens, in wapens en ook in eventueel een zegelring, dat komt u toch ook in de Bijbel tegen. Dat betekent toch dat er een of ander teken in staat in die ring. Ter identificatie. Dat stamt me niet uit de dagen van de kruistocht. Ik snap niet wie dat uitgevonden heeft. Maar toen maar. Integendeel, dat is oud. Maar David was de drager van die titel. En David was degene die, maar ik kan niet alles tegelijk vertellen, die aan wie in 2 Samuel 7 beloofd werd dat de Heer zijn koningshuis niet alleen zou oprichten vanaf dat moment, maar zou bevestigen tot in eeuwigheid. En toen zei David, wie ben ik, Heere, en wat is mijn huis dat u mij verkozen hebt en dat u deze belofte naar mij gedaan hebt. 2 Samuel 7. Misschien kom ik er vanavond nog op, maar nu nog even niet. En diezelfde vragen, retorische vragen, hij verwacht geen antwoord. Niet rechtstreeks. Diezelfde retorische vragen vind je hier in Psalm 8, uit de mond van diezelfde David. Hebben ze er niet een tekstverwijzing bij gezet? Nee. Nou ja, goed. Daar staat, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Dat gij aan hem denkt of naar hem omziet. Ik denk niet dat het toelichting behoeft. En wat is de zoon des mensen? Maar dat is de titel die de Heer voor zichzelf gebruikt. En waarvan de schare weet dat het een titel is van de Messias. Toch? De zoon van David. En de vraag is, wie is die mens en wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is dat eigenlijk zo van, hey, dat is toch eigenlijk niks, dat is toch eigenlijk niemand? Dat is toch de betekenis van dezelfde vraag in, 2 Samuel 7? Van David, nou, wie ben ik? Het is de vraag van, trouwens, was de vraag van... ik bedoel iemand iets dichterbij. Het was die van Juliana. Haar majesteit. Bij haar inhuldiging heet dat, je moet het goed zeggen. Die zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? Die woorden had ze kennelijk ook niet zelf bedacht. Waar zijn die woorden? Uit 2 Samuel 7. Ik zoek het niet op nou ook. Maar daar staat het. En hier is het David die dat zegt. Maar het volgende punt is, en dit is ook een algemeen iets, daarom zeg ik het ook zomaar voortvarend, dat zeker als het David is die in de psalmen aan het woord is, nee, de anderen ook, maar als die psalmisten spreken en zeggen ik dit en ik dat, dan weet je zeker dat het woorden zijn, weliswaar opgeschreven door die psalmist, maar die ik is in werkelijkheid niet de psalmist, maar de Heer Jezus. Soms moet je dat uitleggen. Anders zoek je dat woord maar eens op. Ik-vorm, kent u dat? De ik-vorm. Schrijf je dat met een streepje ertussen? Dat weet ik eigenlijk niet. De ik-vorm. Mensen schrijven een boek in de ik-vorm. We schrijven zo van, ik deed dit en ik deed dat en toen zus en ja, dat woord ik kom maar achter elkaar voor. Waarna altijd de vraag is, heeft die schrijver dat nou echt zelf allemaal gedaan en beleefd? Nou, de vraag is natuurlijk, over wie zegt de schrijver dit? Over zichzelf of heeft dit over iemand anders? En in dit geval is het antwoord... iemand anders. En dat verzin ik ook niet. Want dat staat ook zwart op wit in Handelingen 2. Dat ging weliswaar niet over Psalm 8. Maar over Psalm 16. Ja, die word je geacht te kennen hoor. Psalm 16. Sla even om. Psalm 16. Psalm 16. Vers 10. Ik moet eerder beginnen, maar ja. Dan had ik eerder moeten beginnen. Toch? Vers 10. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken, et cetera, et cetera. Wie zegt dit? David. Heeft hij het over zichzelf? Vragen we aan Petrus en dan zegt Petrus, dat is in Handelingen 2, vers 31 ongeveer, volgens mijn Bijbel, want er staat erbij gedrukt. Dan zegt Petrus, nee, hij praat niet over zichzelf, dat kan helemaal niet. Want hij heeft het over iemand die dood is, dan wel doodgaat, maar daarna opstaat uit de dood. Namelijk uit de hel, de Hades, dodenrijk. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, enzovoort. En Petrus zegt laconiek, en ik hou er wel van, hoor, van hoe Petrus dat zegt. Die zegt gewoon, ja, hoor eens, dat kan niet over David gaan, want David is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Want in die dagen was het graf van David in Jeruzalem nog aanwezig. Dat was voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Hebben jullie? Dus Petrus zegt, kan niet over David gaan. En hij komt niet met argumenten van, ja, maar het is zijn hyperbole, het is dichterlijke overdrijving, het is een stijlfiguur, die moet het zo zwaar niet nemen. De man was nou eenmaal een kunstenaar en dus was hij soms hemelhoog jauchzend, want soms zijn de psychologen in dezelfde. En soms was hij zum Tode betrübt, en dat was hij hier dan, hè. Weet u wel, dat was zware overdrijving van die man. Nee, dat is moderne commentaar. En wat ik er straks wilde gaan zeggen, naar aanleiding ook van Psalm 8, of onder aanleiding van Psalm 8, is dat dan iemand als de bekende professor Runia zegt, ja, het is ondenkbaar dat David bij het schrijven van Psalm 8 aan Jezus gedacht zou hebben. En dan zeg ik, hoezo is het ondenkbaar? Want David wordt bij het schrijven van Psalm 16 wel degelijk geacht aan Jezus gedacht te hebben. Want Petrus zegt dat, geïnspireerd en wel, in Handelingen 2. Want die zegt gewoon, David was een profeet en heeft en wist dat God iemand uit zijn zaad, die uit zijn lijf zou voortkomen, op de troon zou zetten. En dus heeft David dit voorziende gesproken over Jezus Christus, dat God hem in het dodenrijk niet zou verlaten, enzovoorts. Kortom, hij wist het dus wel, de psalmist. Het mag dan zo zijn dat de eigen beleving van David misschien de aanleiding is geweest tot schrijven van de psalm. In ieder geval is het de achtergrond van de psalm, het decor, maar het onderwerp van de psalm gaat niet over David. Het onderwerp van de psalm is de Heer Jezus Christus. En daar heeft hij het dus over. En de woorden van de psalmist worden zo zonder meer in de mond gelegd van de Heer Jezus Christus. Daar zijn trouwens talloze voorbeelden van, zelfs heel letterlijk. Maar het betekent dat dat altijd opgaat. Zo steekt dat in elkaar. Het zijn woorden van de Heer zelf. Dat is de enige manier om de psalmen werkelijk te begrijpen. Dat daarna Christus ons voorbeeld is. En dat wij dikwijls van harte en ten volle kunnen instemmen met de woorden. In dezelfde ik-vorm. Ja, dat is zo. Maar zoiets heet een toepassing. Van een psalm of van een schriftgedeelte. Maar de eerste is gewoon die op de Heer Jezus zelf. En dus komt weer de vraag, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Elders zegt hij, ik ben een worm en geen man. Want de Heer Jezus voelde zijn vernedering en verdrukking. En kende zijn vijanden. En als mens was hij veracht en onedel. Toch? Jesaja 53. Over wie schreef Jesaja dat? Vroeg de man aan Filippus. Diezelfde woorden, ja. En Filippus verkondigde hem Jezus. Want daar ging het over. Hetzelfde verhaal. Je moet dat weten, anders zijn die dingen niet te begrijpen. Maar dan staat er, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Deze keer hebben de vertalers niet het woord tijds ingevuld. Dat hebben ze elders weer wel gedaan. Een weinig tijds namelijk. Gij hebt hem een weinig tijds, voor korte tijd betekent het gewoon, onder de engelen gesteld en dus minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem blijkbaar vervolgens met eer en heerlijkheid gekroond. Daarvan zei professor Runia ooit, u weet wel, die had Kampen, die wordt geacht orthodox te zijn. En die zei, het is ondenkbaar dat David hier aan Christus zou gedacht hebben. Hij zei, nee, het is de Hebreeënbrief, Hebreeën 2, die deze woorden op Christus toepast. Waarna ik dacht, hartelijk dank voor dit getuigenis. Want wat de man dus zei is gewoon, wat theologen doen, is gewoon een tekst uit de Bijbel nemen en ergens op toepassen. Nadat het hun uitkomt. En hij zei dat de schrijver van de Hebreeënbrief dat gedaan heeft met Psalm 8. En voor de gelegenheid toepast op Christus, komt leuk uit. Want daar worden die woorden aangehaald, hè? Van Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die voor korte tijd onder de engelen gesteld was, enzovoorts. En dan weet je precies hoe het in elkaar zit. Maar Petrus zei, maar dat was zoals gezegd naar aanleiding van Psalm 16, David wist heel goed waar hij het over had. En Petrus schrijft bovendien, later in zijn brieven, schrijft hij dat de profeten, dat aan de profeten geopenbaard is waar hun profetieën werkelijk over gingen. Omdat ze hun eigen profetieën niet begrepen staten. En onderzochten van waar gaat het eigenlijk over. En hun is geopenbaard dat ze ons bedienden staten. Dat wil zeggen dat ze profeteerden feitelijk over nieuwtestamentische tijd. En bovendien zijn al die vragen niet aan de orde. De vraag is of God zelf, die deze woorden geacht wordt geïnspireerd te hebben, wel wist waar het over ging. En ik heb nooit het hart om dan te zeggen, nee, hij wist het niet. Dat hebben wij later uitgevonden. Toch? Hij wist waar het over ging. Maar als je de goddelijke oorsprong van de Bijbel, van de woorden van God, niet erkent, ja, dan ben je dus aan de heidenen en andere theologen vaak overgeleverd, toch? Ja. Dan ben je op de verkeerde weg. Wie is die mens? Gij hebt hem een weinig voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen en hebt hem vervolgens met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Die zoon des mensen, en het is profetisch dus, die zoon des mensen zou heerschappij hebben over het heelal, zeg maar. Nou ja, in ieder geval over alles wat hier onder de zon is, minstens. Wat meer wil ik er dan toch nou niet over zeggen. Maar dat staat er in ieder geval. En daarna wordt het een concrete vraag. Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? En gesuggereerd wordt dat David zegt, oh, ja, ik kan wel die titel dragen, maar ik ben het niet. Dat moet na mij komen. En wij weten wie het is, uiteraard. Dat is die uit Filippenzen, die inderdaad in deze wereld vernederd werd. We hebben er lang genoeg bij stilgestaan dat ik er niet meer op terugkom nou. Maar die vernederd werd naar deze aarde, die als mens vernederd werd en in de gestalte van een dienstknecht nog verder vernederd werd en gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Hoezo? Met eer en heerlijkheid gekroond. En het antwoord is, ja, dat kwam daarna. En dus staat het, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. Daar hebben we het later weer over, over die term. Maar het gaat mij erom dat die hele situatie van de verhoging van Christus, om zo te zeggen. Misschien had ik moeten zeggen de verhoging van Jezus. Dat in het Oude Testament wordt aangekondigd. En in het Nieuwe Testament wordt gezegd, dit is inmiddels vervuld. En toen het gebeurd was, toen begon de openlijke prediking daarvan. Met dat woord vrijuit enzovoorts. Hetgeen trouwens herhaald wordt, dat woord in, met name in de Hebreeënbrief, waar het vertaald is met vrijmoedigheid. Dat wil zeggen, men zou met vrijmoedigheid ingaan in dat nieuwe verbond, naderen tot de troon der genade. Dus datzelfde vrijuit met vrijmoedigheid waar Petrus het over heeft. Dat wil zeggen, het oude ligt achter ons, oude schepping, oude verbond. Wij worden op grond van geloof wedergeboren, krijgen deel aan Christus, worden eerstelingen van een nieuwe schepping, leven onder het nieuwe verbond met een nieuw testamentisch priesterschap. Kortom, het oude is voorbij gegaan, staat er in dit verband in 2 Korinthe 5. Het is alles nieuw geworden. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, enzovoorts. En dat lijkt vergezocht of vergegrepen, hooggegrepen. En ja, dat is het ook, maar de Heer moedigt ons aan. En zegt, ja, maar dat heb ik voor elkaar gebracht. Heb ik gedaan. En hier is het, gratis, voor niks, uit genade. En men zou zijn vrijmoedigheid niet wegwerpen. Dat is Hebreeën 10. Ja. Deze woorden uit Psalm 8 zou ik natuurlijk eerst even netjes moeten leggen naast Hebreeën hoofdstuk 2. Nou waren we vorige keer, dacht ik al, in Hebreeën 2, weet ik niet zeker. Wel in Hebreeën 1. Maar ik dacht in Hebreeën 2 ook al. Ga even kijken. Hebreeën 2 vers 9. Ja, nou goed, die komt dus inderdaad uit Psalm 2. Dat zal ik dan vermoedelijk ook wel aangehaald hebben. Want daar staan die woorden uit Psalm 2 uitgebreid geciteerd. En inderdaad uitgebreid. Je kan hem niet missen. Ja, ik herinner me nu, vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd. Ik herinner me, ik zal gezegd hebben, en die iemand was David. En ergens is Psalm 8. Zeggende, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ik weet dat er vertalingen zijn waarin dan staat, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar ja, dat is de humanistische variant.
De NBV die heeft keurig, je hebt hem voor een korte tijd lager dan de engelen geplaatst.
Kijk, zo is die. Ja, zo moet het ook zijn. Al moet ik toegeven dat een dergelijke vertaling meer uit de context komt dan uit de letterlijke woorden die gebruikt worden. Want de letterlijke woorden die gebruikt worden, die laten wel wat ruimte, hoor. Maar je hebt altijd je context. En daaruit blijkt wat het betekent. Dat wil zeggen, voor korte tijd onder de engelen gesteld, vernederd. Nou, daar hebben we uitgebreid over gesproken, naar aanleiding van Filippenzen 2. En inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond. En hem gesteld over de werken uw handen, zoals Psalm 8 het dan zegt. En zoals hier in Hebreeën 2 vers 7 wordt aangehaald. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Letterlijk geciteerd, en de Hebreeënbrief voegt eraan toe dat in dit geval alle dingen ook daadwerkelijk betekent, alle dingen. Hetgeen niet immer het geval is, maar dit keer wel. Want er staat meteen achter, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. En mocht u nou denken dat er hier of daar wat is wat niet aan hem is onderworpen, dan moet ik u zeggen, of dan zegt Hebreeën 2 eigenlijk, dat is een misverstand. Maar het punt is dat wij het niet zien. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Mocht u nou zeggen, want zo word ik wat geredeneerd, mocht u nou zeggen, ja, maar er is toch heel wat in de wereld dat kennelijk zich van God en gebod niks aantrekt. Van God niet en van ons gebod dikwijls niet, maar doe maar. Het trekt zich nergens wat van anders. Blijkbaar niet aan God onderworpen, dan moet ik u zeggen, nee, de facto niet. Sorry voor de uitdrukkingen, maar dit zijn de uitdrukkingen. De facto niet, maar de jure wel. Dat betekent dat als God er wat aan had willen doen, dan zou hij dat gedaan hebben. Is geen enkel probleem. Maar hij heeft dus zijn redenen om er niets aan te doen. Ik bedoel, dat mocht u nou zeggen dat het in de wereld tangerend uit de hand loopt. Ik bedoel niks bijzonders, want 100 jaar geleden, 50 jaar, 70 jaar geleden, nou ja, kan niet schelen hoe lang geleden, dat was het ook al zo. Het liep altijd gierend uit de hand. Vorige keer hebben we het trouwens nog gehad over de uitvinding van het scheermesje. Van de guillotine. Nou ja, het liep allemaal finaal uit de hand. Mocht u nou zeggen, het loopt finaal uit de hand, dan zeg ik, ja, dat is zo, ja. En het maakt onderdeel uit van Gods plan. Niet per detail zozeer, maar in het algemeen wel. Want de normale situatie van de wereld van vandaag is ongeveer gelijk aan die van pak een beet zowat 2000 jaar geleden. Namelijk de Heer Jezus Christus. En daarmee het woord van God. En hoe het maar heet. Was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hoewel de wereld door hem gemaakt is. Johannes 1... vers 12, denk ik ongeveer. En hij kwam tot het zijne. Dat was in ieder geval het Joodse volk toen. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En daarom kondigde hij in de tijd aan, men lezen met name het Johannes-evangelie, dat hij weliswaar het licht der wereld was, maar dat hij het licht zou uitdoen. Of anders gezegd, hij was weliswaar het licht der wereld, maar hij zou heen gaan en de wereld in duisternis achterlaten. Nog anders gezegd, maar die komt al uit Deuteronomium. Hij zou zijn aangezicht voor de wereld verbergen. Hij zei, ik zal wel zien hoe dat afloopt. Nou, hij zei, ik bekijk het wel. Dat is goed Nederlands. Maar het is plechtig vertaald. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Deuteronomium 32, meen ik. Er zijn veel meer van die schriftplaatsen. Ten dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. En als zij ten dagen van het kwaad over hen tot mij zullen roepen, zal ik niet horen. God de Heer zegt, ik vind het geen argument. Maar mij een beetje gaan aanroepen als ze in de ellende zitten. Ze zouden naar mij moeten luisteren als ik spreek. En tot op heden hebben ze dat nooit gedaan en willen ze dat nog niet. Maar verwachten van mij dat ik luister als zij spreken. Uit hun ellende. Onder het motto nood leert bidden. Maar staat zwart of wit zo in de Bijbel, hoor. Zie? En in die situatie leven wij, zodat, en nou zeg ik het met eigen woorden, ik weet niet of het mag, maar ik probeer het toch, met eigen woorden, de Heer heeft gezegd, oh willen ze mij niet, 4000 jaar lang al niet, dan zoeken ze het maar een poosje uit zonder mij, kijken wat er van komt en we weten wat er van komt. Het antichristelijke rijk op aarde. En dat is, er komt tamelijk noodlottig dichterbij als u het mij vraagt. Maar ja, ik zeg daar liever niks over. Ik heb altijd indruk gekregen uit de geschiedenis dat de Heer het op een of andere wijze nog tegengehouden heeft en een rem opgezet heeft. En misschien doet hij dat nog wel. Dat weet ik niet. Per slot, als u wat doet, doet het in het verborgene in onze dagen. Dat is wat ik uit de Bijbel geleerd heb. Dus ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar dat gaat gebeuren. Zeker. Ja. En dat het dichtbij is. Ja, om een heleboel redenen ben ik daar zelf van overtuigd. Maar de mens wil toch naar God niet horen? Wil toch op eigen initiatieven, naar eigen ideeën de wereld inrichten en zelfs de macht over de wereld vestigen? De mens zelf? Nou ja, de politieke leiders dan? Toch? Zonder God. En voor zover het toch godsdienst aan te pas moet komen, omdat de mens nou eenmaal zoiets nodig heeft. Dat is hun filosofie. Ze hebben religie nodig om een of andere reden. Nou ja, dan krijgen ze er een, maar dan wel één. En heel de mensheid verenigd in één godsdienst, in één economisch systeem. In één land, verder zonder grenzen. Ik bedoel, het probleem is echter dat er nogal wat figuren rondlopen die allemaal dat ideaal hebben, maar dan met zichzelf aan het hoofd. Toch? Ja, altijd zo, ook altijd zo geweest. Dus dat gaat zo niet werken. En als het toch gaat gebeuren, wat gaat gebeuren, dan is dat als in de toekomst die figuur uit de hemel, die duivel, weet je wel, die uit de hemel geworpen wordt en hier op aarde zijn opwachting maakt en zichzelf manifesteert met tekenen en wonderen en krachten der leugen en dat soort dingen meer. En die kant gaat het hard op, ja. En dan zie je wat er van komt als je God afwijst. Sterker nog, het is maar niet God afwijzen daarboven. Dat is nog tot daar aan toe. Nee, dat is natuurlijk ook niet goed, maar dat is nog tot daar aan toe. Wat men in werkelijkheid doet, is zichzelf tot God maken. En daarmee zich dus boven God stellen. Ik bedoel, men heeft toch, ook daar waar men zich christenen noemt, heeft men menselijkheid als hoogste motto. Waarmee men toch de mens plaatst boven God in wie men zegt te geloven. Dan stelt men zichzelf toch boven. En men zegt toch dat de hoogste christelijke plicht is die van naastenliefde. Daarbij stilzwijgend implicerend dat die naaste er iemand is die heel ver weg is trouwens. En voor dat doel dus nabij moet komen dan wel gebracht worden. Waarbij men bovendien niet alleen het schriftgeweld aan doet, maar ook gewoon de Nederlandse taal natuurlijk. Hè? De naaste, dus de dichtstbijzijnde. Ze hebben zelfs het begrip verre naaste uitgevonden. Hè? Wit achter zwart, ken je dat ook? Nou, verre naaste. Belachelijke terminologie. Echt waar, als je daarover gaat nadenken, dan begrijp je hoe gek de wereld is geworden. Men zegt, we hebben onze normen en waarden, moeten we verdedigen. Dan vraag ik wel eens, welke heb je dan? En dat wordt dan nog heel moeilijk. Hè? Ik ken een politicus die klaagt over de individualisering van de samenleving. Ja, wat had je dan gedacht? Waar ieder mens zijn nummer krijgt, en liefst maar één nummer, en deel uitmaakt van een geheel productieproces waarin hij een plaats inneemt. Daar is hij zijn identiteit kwijt. Wat moet een mens dan doen om te overleven? Nee, hij wordt horendol, hij wordt hartstikke gek. Daarvan, want hij is dan zijn identiteit kwijt, dus wat moet hij doen? Zichzelf persoonlijk manifesteren, door vreemd gedrag, of door zijn eigen leven te filmen en op internet te zetten als een hoe is het, een real life soap of hoe dat maar heet, mag en zo. Volslagen krankzinnig gedrag is dat. Exhibitionisme, maar wat moet een mens? Als je dat niet doet, is hij alleen maar een nummer. En dat wil men van bovenaf. Dat heeft men van ons gemaakt. U weet wel. En als je zo oud bent, moet je dit, zo moet je dit. En hoe oud moet je nou zijn? Mag je nou worden 67, dan word je met pensioen gejaagd. Wat een belachelijke onzin is. In de eerste plaats omdat je daarmee productiemedewerkers, nuttige mensen, afschaft voor de samenleving. En we hebben al zoveel werklozen, is één. En de andere kant van het verhaal is, heb je nog werk dan op je 65ste? Kan je nog een baan krijgen op je 55ste? Hoezo met je 67ste met pensioen? Maar iemand heeft regeltjes zitten bedenken en daar pas je dan in. En dan moet je netjes in de, en dan moet je netjes in de maat lopen en meedoen. En als je te oud wordt, word je te duur voor het ziekenfonds. En hebben ze het ziekenfonds afgeschaft? Onbegrijpelijke dingen vind ik dat altijd. Nou ja, en dat ze zijn horendol, ze zijn helemaal gek geworden. Maar dan komt dat er geen norm meer is. Ze hebben zichzelf tot norm gemaakt en dan moeten ze de hele mens uitvinden. En wat goed is voor een mens en wat niet goed is voor een mens, waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat en dat soort dingen meer, is volkomen de weg kwijt. En dat te midden daarvan lezen wij een Bijbel, maar dan moet je eerst al die begrippen nog weer leren kennen. Want dat weten we niet meer, is allemaal afgeschaft, toch? Je moet het woord naaste moet je uitleggen. En niet alleen hoe je het spelt, maar ook wat de betekenis is in de Bijbel. En in de eerste plaats dan dat er staat, je zou God lief hebben en uw naaste. En dat zijn geen twee dingen, maar dat is hetzelfde. Staat zwart op wit in de Bijbel. Precies zoals ik het nu zeg. God lief hebben en je naaste lief hebben als jezelf. En die twee zijn één. Zodat de vraag is, wie is je naaste? Het antwoord is God, de Heere Jezus Christus dus. Die zouden wij lief hebben. En dat is degene die ons het meest naast staat. Zeker als wij gelovigen zijn, toch? Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Wie gaat er dan met je mee of met wie ga je mee? Wie is die tweede? Wie is die andere? De naaste. Degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Staat zwart op wit in de Bijbel. Onze naaste is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Dat is Christus zelf. Zie? Nou ja. Enzovoorts, enzovoorts. Maar men is gewoon heel die begrippen kwijtgeraakt. En dat is heel triest. Want daarmee raak je ook je Bijbel kwijt. Dus mijn vader die schreef ooit een brochure die heette Wolven in schaapsklederen, waarin hij uitlegde dat men in het algemeen de belangrijke begrippen uit de Bijbel in de loop der tijd een andere inhoud gegeven heeft. Begrippen als wedergeboorte, verlossing, rechtvaardiging. Dat wil zeggen, maar is die zeker het woord evangelie. Maar heeft er wat anders van gemaakt, waardoor je je Bijbel niet meer begrijpt. Tegenwoordig moet je uitleggen dat van oudsher in de wereld en in overeenstemming met het woord van God, daar een hiërarchie bestaat van diegenen die hoger of lager geplaatst zijn en in dat verband bepaalde verantwoordelijkheid dragen en dat het nog erfelijke dingen zijn ook nog. En dat wij als kinderen, Gods, we zijn kinderen, we hebben weinig in te brengen. Lege briefjes, hoorden wij vroeger tante dan altijd. Maar we zijn kinderen, kinderen Gods. Dat wil zeggen, wij zijn de Heer onderdanig. Toch? Wij zouden dus hem dienen, want de ondergeschikte positie is er een van dienstbaarheid. En de ondergeschikte positie van de Heer Jezus op aarde was er ook een van dienstbaarheid. En van gehoorzaamheid. En daarmee van vertrouwen op degene die boven ons gesteld zijn. Of diegene die boven ons gesteld is. Dat is wat geloof in werkelijkheid is. Namelijk onderwerping en afhankelijkheid. Een erkenning van een meerdere. Maar zijn begrippen die hebben wij afgeschaft. In hoog tempo. En daarom kennen we de Heer niet meer. Weten we niet eens wat het woord betekent. Toch? We zijn het allemaal kwijtgeraakt. En dat is erg moeilijk, want als je dat woord wil verstaan en bovendien daaruit weer leven, zul je toch die begrippen moeten kennen en zul je je eigen plaats als kind van God moeten weten. En dat is er een van nederigheid, van dienstbaarheid, van gehoorzaamheid. En die weg leidt tot verhoging om de eenvoudige reden dat degene die wij dienen, die heeft beloofd ons op die grond te zullen verhogen. Daar hoeven we niet zelf onze best voor te doen om hoger op te klimmen. De minste onder u zal de meeste wezen. Zo staat het in de Bijbel. Degene die dient, zal heerlijkheid ontvangen. En dat, natuurlijk is dat de omgekeerde wereld. Dat zijn beginselen die in de oude schepping als zodanig niet werken. Maar dat is nog net het hele punt. Het woord van God is, zegt dat hij zo werkt. En als je het beste zoekt voor jezelf, dan kun je maar het beste knielen voor die troon der genade en die verheerlijkte Heer accepteren en tegen hem zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? In plaats van te zeggen, Heer, dit is wat ik doen wil. Helpt u mij daarbij? Het is andersom. Zeer beslist, ja. Van de zomer hoorde ik het verhaal van de een of andere Amerikaanse generaal uit de burgeroorlog. Stonewall Jackson. Toen zei iemand bij gelegenheid tot de generaal, ik geloof dat God aan onze kant stond in de oorlog. Toen zei Stonewall Jackson, nou, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat wij aan Gods kant stonden. Zo is het echt natuurlijk. Hè? Daar gaat het allemaal over. Ja. En dat is ook het voorbeeld wat we van de Heer Jezus zelf hebben. Gehoorzaamheid met als vervolg daarop dat hij verhoogd werd, daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Of zoals Psalm 8 het zegt, gij doet hem heersen over de werken uwer handen, gij hebt alles onder zijn voeten gesteld. En Hebreeën 2 haalt het aan en zegt, nou ja, wij zien Jezus, dat is dus die Zoon des Mensen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, letterlijk geciteerd uit de psalm. Alleen sommige dingen, van sommige zaken zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar let op, nog. Wij zien nog niet, hè. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Het impliceert een belofte feitelijk. En dat is de belofte met betrekking tot de wederkomst van Christus uiteraard. Die na zijn opstanding tamelijk heimelijk de wereld heeft verlaten, als je dat zo mag zeggen. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Hij stond op uit de dood, is daarna niet meer in het openbaar verschenen. Alleen nog verschenen aan zijn discipelen. En soms bij een groot aantal die hij voor dat doel eerst had opgeroepen. Die had allemaal een convocatie gekregen zich te verzamelen ergens in Galilea, toch. En toen is hij aan hen verschenen. Dat was dus niet in het openbaar. Het was alleen voor genodigden. En in het openbaar zal hij verschijnen. Beginnend uiteraard daar waar hij gekruist was. Dat wil zeggen in Jeruzalem. Maar dat is nog steeds toekomst. En in die tussentijd, nou ja, heeft hij zich bekendgemaakt aan zijn discipelen, hen opdrachten gegeven, hen onderwezen. Dat zijn de eerste woorden uit Handelingen. De eerste 4 versen eigenlijk, maar dat staat. En in die situatie bevinden ons eigenlijk nog steeds. Dat wil zeggen, wij geloven dat de Heer Jezus uitermate verhoogd is en de naam heeft boven alle naam en als zodanig erkennen wij hem en dienen wij hem. in afwachting van de tijd die tevoren gesteld is. De bestemde tijd heet dat in Daniël, dat hij ook daadwerkelijk in heerlijkheid zal verschijnen. En dan wij met hem, want zo leert de Bijbel dat. Nou, we waren toch even in het Oude Testament, dus dan neem ik ook maar even 2 Samuel 7 mee. Dan hebben we een vorig seizoen aan deze plaats wat uitgebreider bij stilgestaan. Dus ik probeer er overheen te vliegen. Zoiets, ja. Want daar vinden wij de belofte aan David dat God hem een huis zou bouwen. Ik roep altijd meteen dat ik wat problemen heb met opschrift boven het hoofdstuk. Want daar staat boven: God verbiedt David één tempel te bouwen. Maar dat is het kleinere deel van het hoofdstuk aan het begin. Dat is wel juist. David zegt dat hij een huis wil bouwen voor de Heer. Maar de Heer zegt tegen David: nou, dat, doe dat nou maar niet, maar ik vind het een goed idee, je zoon zal dat doen. Salomo zou dat zijn, in eerste instantie althans. Maar daarna zegt de Heer tegen David: maar ik heb een ander idee, een beter idee. Ik ga voor jou een huis bouwen. En het was dan niet zijn paleis, maar zijn huis in de zin van zijn familie. Wij noemen dat ook wel een koningshuis. En wij noemen de koningshuizen tot vandaag zo. We noemen het huizen. En dat is wat de Heer aan David belooft met de woorden uit vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, dus de verwijzing in ieder geval naar Salomo die dat zou doen. En dat weten we zo zeker, omdat er nogal wat schriftplaatsen zijn waar daar melding van gemaakt wordt, dat als Salomo dat doet, dat het in overeenstemming is met en zelfs vervulling van deze beloften aan David in 2 Samuel 7. Maar de woorden die daar hier gesproken worden hebben betrekking fundamenteel op het hele Davidische huis als zodanig. Dat wil zeggen, niet maar Salomo, maar alles wat er verder vanaf stond. De volgende generaties zou gecontinueerd worden en over de hoofden van die generaties heen wordt gesproken, zoals altijd, over de Messias, dat wil zeggen over de Heer Jezus Christus. Dat weten we ook zeker omdat deze verzen geciteerd worden, met name in het Nieuwe Testament. En daar waren we vorige keer al, want het is in het bijzonder dan Handelingen hoofdstuk 2. Waar Petrus dan het een en ander zegt naar aanleiding van Psalm 16, waar hij zegt: David wist dat God hem onder ede beloofd had, dat zijn zaad, iemand die uit zijn lijf zou voortkomen. En terwijl Petrus dat zegt, is het geciteerd hier uit 2 Samuel 7. Er zijn trouwens nog wel meer schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die rechtstreeks verwijzen naar deze woorden. En die woorden impliceren ook vers 14... Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Het zijn woorden die gesproken worden dus over een, om niet te zeggen de, zoon van David. God zegt, ik zal hem tot vader zijn. Dat wil zeggen, David is eerst zijn vader. En daarna zegt God, en ik zal hem, die zoon van David, tot vader zijn. En andersom nog een keer, en hij zal mij tot zoon zijn. En dat zijn woorden die dus gewoon van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. En dan gaat het maar om. En verder, ja, de woorden die hier staan, die hebben alle kenmerken van de oud-testamentische profetieën. Dat wil zeggen, ze zijn bij gelegenheid van toepassing ergens in de geschiedenis, in de loop van de geschiedenis. Maar de ultieme en hoogste vervulling van die woorden is altijd de toepassing daarvan op de Heer Jezus Christus. En dat is met deze woorden ook zo. Je kunt bewijzen dat het over Salomo gaat, maar daarmee heb je niet bewezen dat het niet over Christus gaat. En andersom. Kan allebei, want daar heb je allemaal je schriftplaatsen voor. Meer dan er hier verwijzingen in staan. Maar in Handelingen 2 worden deze woorden bijna letterlijk aangehaald. Trouwens, ik ben hier nu toch. Ik heb al geciteerd uit vers 18 van 2 Samuel 7. Want vanaf vers 18 vinden we dat gebed van David, die dan, waarvan dan staat, toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren. En hij zei, wie ben ik, Heren, Heren, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt. En dat is een formulering die sterk overeenkomt met die van David in Psalm 8. Wat is de mens en wat is de zoon des mensen? En hier is het, wie ben ik dat ik dit doen mag? Nou ja, zo zegt hij het niet, maar zo staat het er wel natuurlijk. Hè? Wie ben ik, Heren, Heren, wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heren, Heren, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. Dat wil zeggen, niet alleen over David, maar over het huis van David tot in de verre toekomst. En dat is minstens tot aan de Heer Jezus Christus. En meer wil ik er nou niet over zeggen, maar het is een van die beloften die vanaf dat ze gedaan zijn in de Bijbel dominant zijn. Dat wil zeggen, ze worden steeds herhaald en ze spelen een rol in de loop van de voortgaande geschiedenis. En de uiteindelijke vervulling daarvan vinden we dan inderdaad bij de, nou ja, in de wederkomst van Christus eigenlijk definitief, wanneer de Zoon des Mensen, de Zoon van David, de Zoon van God, daadwerkelijk zijn troon zal vestigen in de stad Davids, dat wil zeggen in Jeruzalem. Wel, zover strekt dat in elk geval. En dat lijkt mij wel voldoende. En dan toch maar even naar Handelingen 2. Want daar vinden wij het citaat dat ik genoemd heb uit Psalm 16. Dat is vanaf vers 25 van Handelingen 2. Nou, vers 24 dan, terwille van het verband. Welke God opgewekt heeft. God heeft namelijk Jezus de Nazarener, een man van God. Dat is vers 22. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die hij niet zelf gedaan heeft, maar die God door hem gedaan heeft in het midden van u. Gij hebt hem gekruist. En dan vers 24. Welke God opgewekt heeft. En dan vers 25. Want God. Of sorry, vers 25, want David zegt van hem, zo van, David sprak over de opstanding van Christus. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, dat is Psalm 16, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Wat dat in vredesnaam is, wegen des levens, dat weet je dan niet. Maar nu je het leest in deze context, weet je het wel. Want het is al gezegd. Het is de weg uit de dood naar het leven. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En vers 25 tot en met 28 is hier een compleet geciteerd uit Psalm 16. En dan het commentaar: gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En ik zei u aan het begin van de avond, het was hem verboden vrijuit te spreken, namelijk te zeggen, Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Maar hier mag hij het wel zeggen, omdat het inmiddels gerealiseerd is geworden, logischerwijze. En dus zegt hij, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de aartsvader, de patriarch, de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Met andere woorden, die woorden van David gingen niet over David. Alzo hij dan een profeet was en niet maar een poëet, een dichter. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. En ik weet niet wat voor Bijbel u hebt, maar in mijn Bijbel staat er keurig een tekstverwijzing onder naar 2 Samuel 7. Onder andere dan. En dat is terecht. Daar is het aan ontleend. Zo heeft David dit voorziende, vers 31. Hij zag het van tevoren, dus. Hè. Zo heeft hij, hij was een ziener, een profeet. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel, die van Christus, niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Kortom, deze Jezus heeft God opgewekt. En daar spreken wij van, hè? Daar zijn wij getuigen van. En dan meteen hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Nou, en zo verder, maar we hebben dat de vorige keer al aangehaald, dus ik ga daar nou maar niet verder op in. Maar vers 33 geeft mij wel aanleiding om, en niet alleen vers 33, maar geeft mij, en maar ook vers 34 geeft mij wel aanleiding om weer terug naar die psalmen te gaan. En dit keer is het psalm 110. En terwijl ik het opzoek zeg ik dan, nou ja, er zijn drie, misschien moet ik zeggen vier psalmen die dan toch een belangrijke functie vervullen in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, ze worden hevig aangehaald. De ene is psalm 2, die van, die hebben we vorige keer aangehaald. Dat was die van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ik dat heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is wat in het Nieuwe Testament menigmaal wordt aangehaald, letterlijk. De andere is Psalm 8, waar we vanavond dus waren, over die zoon des mensen en Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Die woorden worden in het Nieuwe Testament zeer dikwijls aangehaald, in nogal wat brieven. Dan hadden we natuurlijk psalm 16, omdat die psalm die we net aanhaalden, die wordt niet alleen door Petrus hier geciteerd in Handelingen 2, maar ook door Paulus in Handelingen hoofdstuk 13. En die zegt precies hetzelfde. Zijn woorden die gaan over de opstanding van Christus. En dan hebben we nog psalm 110. Dat is die psalm die begint met, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Er staan in mijn Bijbel geen tekstverwijzingen bij. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Want hij wordt in het Nieuwe Testament nogal dikwijls aangehaald. Een van de gelegenheden is dat de Heer aan zijn tijdgenoten vraagt: wie is dat eigenlijk, de Messias? Wat denken jullie dat de Messias is? Wat betekent die term? Waar slaat dat op? Wat is de Messias? Bijvoorbeeld, wie is hij, betekent altijd meteen: wiens zoon is hij, hè? Want dat bepaalt in hoge mate iemands identiteit. En toen zeiden zij: hij is de zoon van David, de Messias. Dan mag je nog blij zijn, want er zijn nogal wat Joden, ook in onze dagen, die zeggen: hij is de zoon van Jozef. En dan bedoelen ze de oud-testamentische Jozef. Eigenaardig genoeg. Ik zal niet uitleggen waarom dat is, waarom ze dat hebben. En sommigen sluiten een compromis en kennen twee Messias, één uit Jozef en één uit David. Het is een misverstand. Maar daar gaat het verder niet om. Maar ze antwoorden: van David. Dat is ook het meest bekende. Messias is de zoon van David. En toen zei de Heer niet: ja, dat is zo. En hij zei ook niet: nee, dat is niet zo. Hij liet het erbij, maar vroeg wel: als hij dan de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn heer? Als het de zoon van David is. De zoon is niet de heer van de vader. Maar David, de vader, noemt hem mijn heer. Zeggende: de Heer heeft tot mijn heren gesproken, zit aan mijn rechterhand. En toen bleven ze het antwoord schuldig. En het antwoord is natuurlijk dat deze uitspraak inderdaad over de Messias gaat. Dat wordt ook niet ontkend, ook door de Joden niet. Men beschouwde het als een messiaanse profetie. Maar men bleef toch het goede antwoord schuldig. Het antwoord is: de zoon van David is namelijk de zoon van God. Ook. En dat maakt hem tot Messias. Ik bedoel, er zijn in de loop van de geschiedenis nogal wat zonen van David geweest. Dat zegt niet zoveel. Nou ja, zelfs de wettige vader van de Heer Jezus, Jozef, en Jezus was erfgenaam van Jozef, wissenwaarachtig volgens het recht, maar die wordt door de engel aangesproken als: Jozef, geen zoon van David. Ja, er is een hele geslachtslijn bij. Bovendien, die heet allemaal zoon van David. Maar daarmee zijn ze nog niet de Messias. Er leven in onze dagen ook mensen die beweren dat ze van David afstammen. En met goede rechten, denk ik. Want het is tamelijk goed te controleren. Soms doe ik dat soort dingen. Het kost zeeën van tijd om het te achterhalen, want niemand vindt het belangrijk. Maar ja, is dat nou wel of niet zo? Waar berust dat op? Is er een geslachtslijn, een lijst van generaties? En dat blijkt er inderdaad te zijn, zelfs tamelijk uitgebreid. Ja, binnen het Jodendom, daarbuiten ook trouwens. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het zijn niet de Messiassen, zal ik maar zeggen, want dat is er maar één. Dat is namelijk die zoon van David, waarvan 2 Samuel 7 zegt: hij is de zoon van God, ook. Of anders beter, God zegt: en die zoon van David, zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dat maakt hem tot Messias. En gek genoeg, ook onder de Joden is bekend dat dat hele begrip Messias is ontleend wel degelijk aan 2 Samuel 7. Men heeft daar ook geen andere bron voor. Nou ja, wel andere, maar dit is de belangrijke, voor ons ook. En het Nieuwe Testament ook, want er wordt nogal eens naar verwezen. Met name dus inderdaad in Handelingen 2, maar er zijn meer van die schriftplaatsen. Ook in de Hebreeënbrief gebeurt dat. In Hebreeën 1 bijvoorbeeld. Maar hoe kan het dan, als het de zoon van David is, dat David over de Messias spreekt als over mijn Heer? De Heer heeft tot mijn Heere gesproken en die mijn Heere is dus de Christus. Dat geloven wij ook. Maar waarom noemt David hem mijn Heer? Wel omdat de zoon van David een hogere positie had dan David zelf, omdat hij ook tot zoon van God was gesteld met de woorden: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar hebben we het uitgebreider over gehad, omdat het ook in de Hebreeënbrief enige malen letterlijk geciteerd wordt. Maar hier heet het: de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Implicerend, totdat ik uw vijanden aan u zal onderworpen hebben. Ik moet meteen erbij zeggen dat dat begrip totdat een weliswaar, dat is een redengevend voegwoord eigenlijk. En die reden is in, met het woordje totdat, zo van, ik zal dit doen, ga zitten aan mijn rechterhand. En dat moet leiden tot iets. Ooit in de toekomst, want het woordje tot, dat geeft bij ons een lange termijn aan. En dat is niet correct. Dat wil zeggen, je kan taalkundigen niks op aanmerken. Maar het had met hetzelfde gemak vertaald kunnen worden met omdat. Of met opdat. En wat het precies moet zijn, moet uit het verband blijken. Dus dat verband, dat leg ik u nu uit. Men leest namelijk het vers soms alsof hier staat dat God zegt tot de Heer Jezus, zit aan mijn rechterhand, wat het ook betekenen mogen, maar zit aan mijn rechterhand. En dat is een tijdelijke aangelegenheid, er staat toch totdat. Dat is de voorlopige positie van Christus, zegt men. En dat totdat duidt op zijn wederkomst. En in zijn wederkomst zullen zijn vijanden gezet worden tot voetbank zijner voeten. Dat wil zeggen, in zijn wederkomst zullen de volkeren aan hem onderworpen worden.
Dat is
ook. Nee, dat is niet zo. Nee. Dat is een oppervlakkige lezing, daarom valt het niet op. Maar het is niet waar, want wij lezen het Nieuwe Testament, hebben we gedaan al vanavond, dat alle dingen zijn voeten zijn onderworpen. Nu reeds. Wij zien het alleen nog niet. En daar gaat die tekst niet over. Hebben jullie dat? Men zou het dus vertalen met, opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Of omdat ik uw vijanden zou zetten. Want ik heb het beloofd, tot voetbank uw voeten. Het betekent gewoon, heel eenvoudig, dat waar de Heer Jezus Christus geacht wordt te zitten aan de rechterhand Gods, daar is dus al het andere aan hem onderworpen. En dat hebben we vanavond gelezen, want dat staat in Hebreeën 2. Er staat zelfs bij dat er niks uitgezonderd is dat hem niet onderworpen zou zijn. Er staat alleen meteen achter, om tegemoet te komen aan commentaar onzerzijds. Ja, dat zien wij nog niet, maar daarom is het wel zo. Het is een kwestie van rangorde. En het is een juridische positie. Dat het in de praktijk problematisch is, ja, dat is bekend. Dat is het meestal trouwens. Dat heb je nou eenmaal met koningen. Zou worden geacht te regeren over de Belgen bijvoorbeeld. Want u weet, Filip, ja, we moeten bijblijven, het is niet meer Albert, hè. Vond ik makkelijker eigenlijk. Maar Filip, weet hij geloof ik, is koning der Belgen. Maar er zijn heel wat Belgen die willen dat niet horen, zijn daarom ook gebelgd, als dat. Ja. Die willen dat niet horen. Want ze horen er niet bij trouwens. Wij komen Belgen tegen, wij kennen Belgen, maar in België bestaan geen Belgen. Sowieso niet. Dus je weet niet meer waar die man koning over is. Want je hebt daar alleen Vlamingen en Walen. Ik kan het niet helpen, het is echt zo. Ze zijn Vlamingen, ze noemen zich ook zo. Of ze zijn een Waal, uit Wallonië, voor mijn part. Maar Belgen, de koning kan wel koning zijn in Belgen, maar daar zie je in de praktijk niks van. En de man heeft er dus ook inderdaad grote moeite mee. Ja, het is heel moeilijk om dat land bij elkaar te houden. Om die reden. Maar in Nederland heb je natuurlijk precies hetzelfde. Er zijn heel wat Nederlanders die in de praktijk zich niks, of althans zo min mogelijk aantrekken van wat de regering geacht wordt te zijn. Om van het koninklijk huis dan om maar te zwijgen. Je ziet het niet. Dat alle dingen daaraan onderworpen zijn. En wat Brussel betreft, en dan bedoel ik Brussel niet met betrekking tot de Belgen, maar met betrekking tot Europa. Ik moet er altijd bij grijnzen bij zulke dingen. Hoezo? Ik vind een prachtige Belgen op. Brussel als hoofdstad van Europa. Maar vooruit, daar merk je toch ook niks van dat Europa geregeerd wordt. Het is toch één grote puinhoop. Waar men niks anders kan doen dan de rommel opruimen. En de schijn wordt gewekt dat ze regeren. Want ze houden zich bezig met de prijs van de patat friet. De vorm van de bananen. En wat was het nog meer ook weer? Van de komkommers, ja. En daar weten ze wel raad mee. En de voorschriften met betrekking tot motoren met zijspanwiel. Ja, inderdaad. Dat houden ze zich allemaal met onbenullige dingen. En dat hebben ze redelijk onder controle, naar het schijnt. En belasting in kunnen ze ook, maar voor de rest is dat wel een beetje flauwekul. Maar officieel is het wel zo. Ze zijn de baas daar, toch? Dus dat moet je begrijpen. Het een is de officiële juridische positie en het andere is de praktijk van alle dag. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus dat mag helemaal niet moeilijk zijn. Het ene punt is dat van Christus gezegd wordt dat er een tijd komt dat we wel degelijk zullen zien dat alle dingen hem onderworpen zullen zijn. En dat hij wel degelijk orde op zaken komt stellen. Zie? En dat de dingen hier in de wereld gierend uit de hand lopen. Ja. Ja, dat, prima. Ja, dat was ook ongeveer het idee dat dat zou gebeuren. En kunnen we ons over opwinden, maar ja, dat helpt niet. Het enige verantwoordelijkheid die wij hebben is om dat woord te bewaren voor onszelf en bij voorkeur ook voor anderen. Dat wil zeggen het woord bewaren en prediken. Ik denk aan de woorden van Paulus, die schrijft aan Timotheus: heb acht op uzelven. Zo begint hij. Is voor jezelf. Heb acht op uzelven. En op de leer. En dat zal dan een uitwerking hebben vervolgens naar buiten toe. Eventueel. Voor zover mogelijk. Maar als het al een uitwerking heeft, de werking van het woord naar buiten toe in onze dagen, dan heeft het nog steeds niet tot gevolg iets als openbaring van het koninkrijk van Christus of iets dergelijks, maar dan heeft het vooralsnog alleen maar tot gevolg dat mensen tot geloof komen en daarmee getrokken worden uit die wereld. Die wereld verandert niet, maar getrokken worden uit die wereld en toegevoegd worden aan die gemeente van eerstgeborenen. Want wat de wereld betreft, God heeft gezegd dat hij er niks aan zou doen. Ik bekijk het wel. Dat is wat de uitdrukking betekent. Ik doe er niks aan. Ik zie het wel. En ik bekijk het wel. En ik hou de handen op terug. Ik zal zien welke een lieder einde wezen zal. En daarna staat er een datum voor. Zodat, maar dat zei ik al, de kans bestaat. Ik mag het niet zo hard roepen, maar kans bestaat dat bij gelegenheid de Heer het een beetje afremt. Toch? Want er staat een datum voor. Maar als het eenmaal zover is, dan zal de Heer inderdaad een oordeel brengen over die mensen die in de praktijk volstrekt, maar ook volstrekt, geregeerd wordt door de duivel zelf. Zichtbaar. Door de antichrist namelijk. En dan, vervolgens, verschijnt de Heer zelf. Zichtbaar. Al die dingen die we nu niet zien, omdat het in het verborgene gebeurt. Nee, aan de kant van de Heer, maar ook aan de kant van de duivel. U weet wel, de verborgenheid en ongerechtigheid wordt reeds gevrocht. Omdat die geopenbaard worden te zijner eigen tijd. 2 Thessalonicenzen 2. Al wat nu in het verborgene gebeurt, zal in de toekomst geopenbaard worden. Dat is een heftige tijd. Maar daarheen zijn we met grote haast, lijkt het wel onderweg. Zo gaat dat. Zie. Maar terug naar Psalm 110. De Heere heeft tot de Messias, tot mijn Heere, de Heere van David, die de Zoon van David is gesproken, zit aan mijn rechterhand. Misschien had ik, kan ik het beste maar in het voorbijgaan doen, dat is het makkelijkste. Zit aan mijn rechterhand. Wat is dat, die rechterhand, eigenlijk?
Recht doen.
Hè?
Recht doen.
Nou ja, nee. Ja, dat is een praktische toepassing. Dat is wat het komt hem toe. Maar de uitdrukking, rechterhand, nou ja, als ik het heel fundamenteel neem, dan zou je moeten lezen in Galaten 2 vers 9. Wij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Heb je die? Paulus en Petrus. Wij gaven elkaar, wat zei ik, Galaten 2 vers 9. Wij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Dat wil zeggen, dat met die rechterhand, dat drukt uit verbondenheid met. Eenwording met. Ik kan het u ook anders vertellen, maar die is ingewikkelder. Dat gaat als volgt. Rechterhand is in het Hebreeuws. Hier dus, Psalm 110, is Yamin.
Yamin?
Ja, Yamin. Dat weet iedereen hoe je dat schrijft, hoe het smaakt. Yamin. Dat is rechter of rechts. En het woord hand staat vaak in de vertaling dan ook schuin gedrukt. Niet altijd, maar soms wel. Soms staat het er wel bij, soms staat het woord hand er niet bij. En dan vertalen ze het nog met rechterhand. Volkomen terecht. Geven we de rechter. Dat is de rechterhand. Maar het woord yamin is te herleiden tot het woord min. Ja, eraf. Min. En dat betekent zoveel als soort. En ieder naar zijn aard heet dat in Genesis, dus dat woord. Zo. En Yamin heeft de betekenis van dezelfde soort. Het wordt vertaald met rechts, maar de grondbetekenis is eventueel etymologisch die van dezelfde soort, van één soort. En daarin vind je uitgedrukt wat Paulus dus schrijft in Galaten 2 vers 9. De rechterhand der gemeenschap. We horen bij elkaar, wij zijn niet verschillend, we horen bij elkaar en dezelfde bediening fundamenteel. En daarna, nog veel eenvoudiger, sommige mensen hebben een rechterhand, alleen die luistert naar een andere naam. Ik bedoel, die hebben een hulpje. Ik bedoel, de rechterhand van Don Quixote, wie was dat ook alweer? Precies, de rechterhand van Sherlock Holmes. Watson. De rechterhand van Asterix. Enzovoorts. Zo werkt dat. Iemands rechterhand, dat is een woord voor... Factotum, ik weet niet meer. Factotum heet dat in. Dat schijnt Latijn te zijn. Factotum, dat is iemand. Een hulpje voor allerhande dingen. Voor wat het maar is. Hè? Factotum. Iemands rechterhand. Hij is mijn rechterhand. Hij is mijn eerste aangewezene die uitvoert wat ik had willen uitvoeren. Maar die doet het voor mij en in mijn naam. Dat is wat het is. En Christus zit aan de rechterhand Gods, betekent dus, hij is van dezelfde aard, maar hij is de uitvoerder van het werk Gods. Maar een uitvoerder, Nederlands, uitvoerder, is een bouwer. En een bouwer in het Hebreeuws is weer Ben, en Ben is weer zoon. Dat is het. De zoon is de rechterhand van de vader, logischerwijze. De zoon geeft uitvoering aan de wil en het werk van de vader. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. We hebben een hoofdstuk daarvoor, Johannes 5 bijvoorbeeld. De zoon doet wat hij de vader heeft zien doen. De zoon spreekt wat hij de vader heeft horen zeggen. Hij doet van zichzelf niks. En we hebben net gelezen, hij heeft krachten en wonderen en tekenen gedaan die God door hem gedaan heeft. Enzovoort. Zo is het tegenwoordig. En al wat God doet vandaag, doet hij via die zoon aan de rechterhand Gods, de Messias, dat is wat het is. En daarna wordt het begrip rechterhand nog uitgebreider, of wat breder toegepast. Zo, dan staat er bijvoorbeeld, hij is door de rechterhand Gods verhoogd. Dat is meer Handelingen 2, vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Maar dat Petrus hier Psalm 110 in gedachten heeft, kan niet missen. Want twee versen verder citeert hij letterlijk. Namelijk in vers 34. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En dan staat er helaas weer totdat. Is jammer. Maar tot. Je kan tot dat lezen, maar dan moet je begrijpen dat tot niet gaat over tijd, maar over een doel. En het punt is dat het doel bereikt is, en dat wordt hier ook uitgebreid beschreven. Hij zit aan Gods rechterhand en daarmee zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat wacht niet op de toekomst. Dat is al gebeurd.
Dat zie je ook terug in Psalm 110, vers 4.
En nu ga ik naar Psalm 110, vers 4... Want vers 1 en 4 worden dikwijls in één adem genoemd. Namelijk, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk is het zo, maar ik hoef die psalm denk ik niet te bespreken nu, maar psalm 110, vooral in de psalmen, omdat het geacht wordt poëtische boeken te zijn. Vooral in de psalmen vind je structuren in de tekst als zodanig, een bepaalde opbouw. Eigenlijk vind je de hele Bijbel door, maar in de psalmen is dat het meest opvallende. En wat psalm 110 betreft, wel, het zijn gewoon twee delen, vers 1 tot en met 3 en 4 tot en met 7. En de eerste helft begint met zit aan mijn rechterhand. En het tweede deel begint met gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En eigenlijk zou je die versen gewoon naast elkaar kunnen lezen, min of meer. Misschien moet je er een beetje in puzzelen dan, maar dat is eigenlijk het idee. Dus zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Heb je dat? Gaat over hetzelfde. En alleen de uitdrukking, gij zijt priester in der eeuwigheid. Wel, dat priesterschap van Christus, dat vinden we eigenlijk alleen maar, althans expliciet genoemd, in het Oude Testament, in Psalm 110. En in het Nieuwe Testament alleen maar expliciet in de Hebreeënbrief. En dan inderdaad aangehaald uit Psalm 110. Elders wordt nergens gezegd dat Christus priester is. En dat komt weer omdat priesterschap feitelijk ook maar symboliek is. Dat wil zeggen, niets minder dan symboliek, maar ook niets meer dan symboliek. De term priester wordt namelijk gegeven aan degene die specifiek en op grond van hun geboorte geplaatst zijn in de dienst aan God. Vandaar dat de term niet alleen voor de Levieten, dan wel de Aaronieten gebruikt werd, maar ook voor heel Israël. Want als Israëliet maakte men deel uit van een volk dat genoemd wordt een koninklijk en priesterlijk volk. De hele volk is priesters. En voor het onder priester te verstaan, iemand die op grond van identiteit in de dienst aan God geplaatst is. In die zin vind je Christus terug in, nou, in principe in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, want hij is nou eenmaal, dat is wat hij is, een dienstknecht Gods op een of andere wijze. De knecht des Heren uit Jesaja 40 en wat er verder volgt. Dat is niks bijzonders, alleen hier wordt het genoemd als priester, priesterschap, en de Hebreeënbrief gebruikt dezelfde terminologie en legt het daarna uitgebreider uit. En als hoge priester, want dat is het dan, hè, ordening van Melchizedek, hij is hoge priester, is het eersteling namelijk. En hoge priester is het hoofd van de dienst aan God. Daar komt het op neer. Vandaar dat als wij God willen dienen, dan kan dat alleen als wij ons onderwerpen aan de hoge priester van het nieuwe verbond, die volgens Hebreeën gezeten is op de troon der genade, dat is de troon van het nieuwe verbond, en het naderen tot de troon der genade is in de praktijk dus echt niks anders dan te komen tot de Heer en zeggen: Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? U bent hoofd van dienst. That's it. En het is dus in hoge mate symboliek. Niettemin, de hoge priester is de hoogst geplaatste. En Christus, hoewel hij niet hoge priester genoemd wordt hier, is wel degelijk het hoofd van dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Al was maar omdat hij geacht wordt de eerste als zodanig te zijn. En dat is wat de Hebreeënbrief ons uitgebreid uitlegt. Dan nog één commentaar, even op vers 5. Want de aardigheid is dat weliswaar in Psalm 1 staat dat mijn Heere, de Heere van David, zit aan de rechterhand des Heeren. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, die van David, de zoon van David, zit aan mijn rechterhand. Maar hier in vers 5 is het andersom. Want daar staat: tot de Heer van David gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, de Heer is aan uw rechterhand. Had het dan niet de linkerhand moeten zijn? En ik zeg dat omdat sommigen zich echt voorstellen dat er twee tronen naast elkaar staan en we kijken er frontaal tegenaan en zeggen: nee, die rechter, dat is die, en de links zit die andere. En zo is het dus niet. En zo plastisch zou men zich dat ook niet voorstellen. Bovendien, het lost zich heel eenvoudig op als de een zo zit en de ander zo. Vroeger had je zulke banken, weet je wel, met zo'n, kan u die nog, dus design was dat, hè? Dan zit je zo met je rug, naast je zat iemand met de rug die kant op en zo. Dan zit je aan mekaars rechterhand, ook nog. Maar men zou dat zich niet al te plastisch voorstellen. Het waren Petrus en Paulus, gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. En als ze staan zoals ik nu, dan staan ze dus de een gespiegeld tegenover de ander. En als ze recht voor elkaar staan, is het ook hetzelfde verhaal. De een kijkt naar het noorden en de ander naar het zuiden. Of waar is het noorden hier? Kortom, het is niet een kwestie echt van links en rechts. Ze zijn elkaars rechterhand, zitten elkaars rechterhand, zijn met elkaar verbonden, ze zijn één. Sterker nog, de naam Heere, die tot de Heer, Jehovah, met hoofdletters, Psalm 110 vers 1. Jehovah. Zegt tot de Heer van David, zit aan mijn rechterhand. Maar wij leren, ook uit het Oude Testament, dat de naam Heere wel degelijk gegeven wordt aan de zoon van David. Want het zijn er geen twee, het is één. Zij zijn één. Sterker dan je dat kunt voorstellen, bedoel ik. We hebben het er nog niet over gehad. Misschien volgende keer, maar ik moet nou dringend ophouden. Misschien volgende keer. Namelijk, hij heeft Jezus, weet wel, vernederd, uitermate verhoogd. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Welke naam? Jehovah. Opdat in die naam zich zou buigen. Maar dat is geciteerd uit Jesaja 45, waar dus gewoon staat dat de Messias de naam Jehovah draagt. Heb je dat? Dat zijn niet twee, het is één. En daarom heet het, zit aan mijn rechterhand. Niet omdat er dan twee naast elkaar zitten, maar omdat het één is. Want de Heere en de zoon van David zijn er niet twee, niet meer in ieder geval. Ze zijn één in de opgewekte Christus. En als de zoon van David verschijnt, verschijnt daar dus Jehovah. Omdat er niemand anders is. En omdat dus, maar nou zeg ik het in dit taalgebruik, omdat namelijk de zoon van David een positie heeft zitten. Een positie heeft van Jehovah. En andersom. Vroeger verscheen Jehovah in het Oude Testament, het beeld Gods, de engel des Heren. En als vandaag Jehovah verschijnt, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, als vandaag sinds die tijd Jehovah de Heren met hoofdletters verschijnt, verschijnt daar de zoon van David. En die twee zijn één. Dus wat de discipelen zagen in Marcus 9, vers 9 en daarvoor op de berg der verheerlijking. Een voorafbeelding, om zo te zeggen, van een verheerlijkte Jezus. Jezus zagen ze, Jezus alleen zagen ze, maar in verheerlijkte gedaante. Nou ja, ze zagen ook eerst Mozes en Elia erbij, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat om dat we begrijpen wat die uitdrukking betekent. En dat is wat de Heer vroeg. De Messias, zoon van David. Maar hoezo is hij de Heer van David dan? Zie? Dat is het verhaal. Jezus van Nazareth kennen wij vandaag als Jehovah Jezus Christus. Maar zoals gezegd, daar heb ik vanavond geen tijd meer voor. Dus die bewaren we voor de volgende keer. En anders een volgende keer.
Ik doe het wel niet zeker. Die komt ergens toch wel wat onverwachts om de raven in te
luiden. Ja, nou moeten we het daar ook nog over hebben. Kan ik ook niet in twee zinnen zeggen. Zal wat meer tijd kosten. Maar we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, voor deze avond waarin wij uw woord mochten openen. Dat woord dat ons ook spreekt. In de eerste plaats over wie u bent, opdat wij u zouden kennen en in het bijzonder de kracht van uw opstanding. We danken u dat we mogen leven uit dat woord dat ons u openbaart. En met name in uw werk in verleden, heden en toekomst. We danken u dat daardoor de onzienlijke en onkenbare God voor ons gestalte krijgt. Omdat we uw wezen zien uitgedrukt in uw werk. Onder de zon, hier op aarde. En we danken u dat wij vandaag weliswaar enerzijds niet met onze fysieke ogen onze heiland zien met eer en heerlijkheid gekroond, maar dat wij wel degelijk die verheerlijkte Christus kennen en mogen leven in het besef dat uw werk ook doorgaat, ook in onze tegenwoordige tijd. Die tijd waarin u uw gemeente verzamelt uit de volkeren, omdat straks in de toekomst onze heiland zal verschijnen in glorie, op aard, maar dat wij daarbij zullen zijn. Als het resultaat en zelfs als het loon van uw arbeid van deze afgelopen 2000 jaar. En we danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk en daarmee uw kracht en heerlijkheid. Als vervulling van deze oudtestamentische beloften reeds vanaf de eerste bladzijde. We danken u daarom voor die rijkdom die we in u en daarmee in uw woord gevonden hebben. En we hebben maar één bede, Vader. Plant u dat woord van Christus in onze harten, opdat we daadwerkelijk zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed, de vernieuwing van ons denken, opdat we het beeld van uw zoon zouden gelijkvormig worden. Niet omdat wij dat zouden kunnen bedacht hebben, maar omdat u het zegt in uw woord. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.